Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
Beleggerspanel.
Vastgoedbeleggers zien de waarde van hun portefeuilles flink dalen. Maar is dat een probleem of misschien wel een deel van de oplossing? En kredietbeoordelaar Fitch geeft de VS een lagere kredietbeoordeling. Het Witte Huis en het ministerie van Financiën reageren getergd. Dat en meer in het beleggerspanel met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Arend-Jan Kamp van IEX Media. Goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Met uiteraard ook aandacht voor jullie laatste transactie, Martine. Verblijft ons daarmee.
Ja, het is nu niet zo warm natuurlijk buiten, maar ik heb een poosje geleden Carrier Global gekocht. Nou, dat is voor eigenlijk een pure play op airco's en warmtepompen. Nou, airco's zijn belangrijk natuurlijk als het warm is, maar ook als het koud is. En dat is natuurlijk niet alleen in, zeg maar, de ontwikkelde wereld, maar er komen natuurlijk steeds meer mensen die meer geld te besteden hebben en die daar ook steeds meer geld voor over hebben om een airco in hun huis te hebben. Daarnaast is natuurlijk niet alleen Europa, maar eigenlijk misschien wel in eerste instantie Europa natuurlijk groot aan het inzetten op de energietransitie. En er wordt heel veel geld richting warmtepompen geschoven en gestuurd.
Nou, die warmtepompen begrijp ik, maar die airco's, en misschien is dat een achterhaald beeld, dat zijn toch energieslurpers juist?
Nou ja, maar dat is ook een beetje achterhaald. Maar je hebt het natuurlijk nodig, zowel je kan het gebruiken zowel als warmtebron als ook als koude bron, zeg maar. En iedereen denkt natuurlijk, oh, dus als het warm is, dan moet die airco vol aanslingeren. Maar je kan het natuurlijk ook gebruiken. Ik bedoel, op zich is natuurlijk, als je een elektriciteit die natuurlijk groen opgewekt wordt, als je die daarvoor gebruikt, gaat het allemaal weer wat efficiënter dan als je de kolen- en gascentrales aanzet in andere landen.
En dit is een hartstikke mooi beeld voor de toekomst, zeker als het over dit bedrijf gaat. Dat hebben meer mensen ontdekt? Of heb je het nog tegen een aantrekkelijke prijs kunnen kopen?
Nou, ze hebben niet zo lang geleden aangekondigd dat ze het Duitse familiebedrijf Viessmann gingen overnemen. Daar waren niet alle beleggers heel erg gelukkig mee. Dus toen ging de koers van het aandeel een beetje naar beneden. En toen dachten we, nou, dan gaan we nog eens extra naar kijken. En dacht, nou, dat is een mooi moment. Inmiddels staat het weer zo'n beetje op de hoogste koers ooit. Dus dat eerste hebben we dan vast binnen. Maar daar is het niet om te doen. Maar het is qua instapmoment, bedoel, er komen steeds meer mensen zitten daar natuurlijk volop in te zetten ook wel. En een warmtepomp heeft ook nog eens een hogere aanschafwaarde. Dus de marges zijn er heel mooi op. En zeg maar, de levensduur van een warmtepomp, die is korter. En het heeft vaak iets meer onderhoud nodig. Dus het is ook een wel bestendig businessmodel volgens ons.
De dwangpomp volgens de critici. Maar goed, daarover een volgende keer wellicht meer.
Geldpomp hoop ik voor je, Martine.
Arend-Jan, jouw laatste transactie.
LVMH, de Franse grote luxebedrijf, ook het grootste Europese aandeel. Die heb ik vorige week gekocht. Ik wilde ze eigenlijk al in januari hebben. Het was echt een afschuwelijke regendag in januari. Ik moest heel vroeg bij de Bijenkorf zijn in Amsterdam. Je kon een kanon...
Je moest Bijenkorf zijn?
Ja, ik had een afspraak.
Interessant.
Je kon een kanon afschieten in Amsterdam, ook in de Bijenkorf. Er stond één rij, Thomas. Mag jij raden waar die stond?
Nou, je maakt het heel moeilijk, Arend-Jan. Ik denk bij de luxe producten van LVMH.
Precies, daar stond de rij. En ik dacht bij mezelf, waarom heb ik die aandelen niet? Als iedereen zo graag zijn geld weggooit...
Het is nu wel 8 augustus, Arend-Jan. Ja,
waar was ik al die tijd? Er is één probleempje met LVMH. Het aandeel is schreeuwend duur. Ik ben niet de enige die op het idee komt om die te kopen. Dus ik heb maar zitten kijken en kijken. En kon ze vorige week, met 2 dagen voor mij, de verjaardag van mijn vrouw, kon ik een paar aandeeltjes aan LVMH...
Je hebt echt naar beneden gekeken, als het ware.
Ja, ze stonden precies met 10%. Dus ik dacht van, nou, mijn oude wijsheid, buy the dip, die doe ik. In ieder geval, het is wel een formele full disclosure, long LVMH.
Ja, Martine, we hebben het er vaker over gehad. Hè, dat ondanks die economische onzekerheid, die luxe merken ook daar in Parijs het ontzettend goed doen.
Ja, ik was vorige week in Zuid-Frankrijk en heb ik ook heel veel tasjes voorbij zien schuiven. Dus in die zin klopt dat. Alleen het is natuurlijk wel, dat zijn een beetje naar beneden ook, omdat de Chinezen natuurlijk iets minder lijken te kopen, omdat daar iets minder gaat. Dus ja, bedoel, maar voor de lange termijn, het zijn allemaal van die dingen, maar dit soort producten wordt gekocht door mensen die niet op 5 cent hoeven te kijken. Dus in die zin is het wel een redelijk bestendig businessmodel, lijkt
mij. Ja, ik denk dat er over 25 jaar ook nog wel een rij bij de Bijenkorf staat.
Ja, en jij bent ook met een handtasje binnengekomen zojuist. Nee, Martine wel. Maar ik ben een onvoldoende kenner om er iets van te maken, Martine.
Dat is geen LVMH-tasje.
Ziet er mooi uit.
Dank je.
Dan ik heb van een mooi Nederlands degelijk merk.
Daar laten we het even bij, denk ik. Tenzij je daar ook aandelen in hebt.
Nee, maar dat
we gaan naar een ander Nederlands bedrijf, PostNL. Dat ziet de pakketmarkt flink aantrekken en verhoogt de financiële verwachtingen voor de rest van het jaar, zegt het bedrijf bij de kwartaalcijfers die deze week bekend zijn gemaakt. En dat is welkom nieuws voor PostNL en misschien wel de hele economie. Tenminste, als je PostNL volgt. Analist Jos Versteeg van Insinger Gillissen heeft daar zo zijn twijfels over.
En als je naar de koers kijkt op een langere termijn, is de aandeelhouder ook niet echt blij, denk ik. Je ziet nu dat er vandaag een hele opluchting was, 8% bij de koers. En dan sta je op 2 euro. Dat is ongeveer het hoogste koersdoel wat de kleine clubje analisten, wat nog naar PostNL kijkt, gezet had. ING had 2 euro staan.
Ja, dat kleine clubje analisten dat het nog de moeite waard vindt om PostNL te volgen. Vinden jullie het interessant? Ik hoop het maar, want we gaan het er lang over hebben, Martine.
Ik beleg er zelf niet in voor klanten.
Oké, waarom niet?
Nou ja, het is niet zo daar een grote marktcap dat ik daar goed in kan bewegen. Dus dan houdt het al snel een beetje op, ongeacht wat je er al van vindt.
Nou, wat vind jij ervan?
Dat is een makkelijk antwoord. Ben er mooi vanaf zo. Ik zal het iets ingewikkelder maken. Ik vind het een non-belegging. Jos Versteeg zegt het al, de koers. Maar als belegger kijk je iets verder. Je kijkt echt naar de return die je krijgt van zo'n aandeel. Nou ja, de koers is alvast niks. En dividend, soms krijg je het wel, soms niet, soms minder, soms wel. Daar kan je ook geen pensioenen mee uitrekenen. Ja, en op hele lange termijn, als je naar die omzetten kijkt, die is echt geïmplodeerd. Het is natuurlijk nu wel die leuke pakketdienst. Maar ja, uiteindelijk maakt dat lang niet goed.
Dat is toch ook niet van voorbijgaande aard.
Dat is geen raketwetenschap. En er is veel concurrentie. En misschien dat er ooit nog eens een keer een bod komt van een partij op die afdeling van dat onderdeel van PostNL. Dat zou nog kunnen.
Ze gaan natuurlijk ook gebukt onder die postbezorging blok aan het been.
Ze gaan
waartoe ze verplicht zijn, overigens. Hè?
Ja, PostNL gaat overal onder gebukt, joh. Dat is echt.
Nu ben je wel heel negatief.
Nee, nu ben ik echt een negatief. Maar ja, weet je, op de bus zitten we echt met een kater. Het bedrijf had zichzelf een paar jaar, 6-7 jaar geleden voor 5,75 kunnen verkopen. De hele beurs uit, doe dat nou. Er zei één iemand die zei, nee, we gaan meer waarde creëren hier. Dat was de CEO van het bedrijf, Herna Verhagen. Er staat nu 2 euro op het bord. Dus het is. Ja, het is een vrij rampzalige belegging wat dat betreft. En er is wat mij betreft.
Met een opleving tijdens die coronapandemie natuurlijk.
Ja, maar dat is even een tijdelijke opleving. En dan moet je het allemaal maar net goed timen om goed te zitten met de koers. En dan krijg je een keer een dividend. Maar vervolgens is het gewoon weer een krimpbusiness. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld KPN, wat daar wel een hele mooie gestage dividendstroom uit weet te halen. Aandelen inkoop, waardoor je gewoon nog als belegger rekensommetjes kan maken. Daar echt nog wel aandeelhoudersreturn uit haalt.
Oké, Martine, vind je ook iets te veel een sommermans hier?
Ja, nou ja.
Waarom?
Nou, je ziet wel dat. Kijk, natuurlijk, die postmarkt, dat is natuurlijk. Daarom is het ook ontzettend jammer dat het kabinet is gevallen. Want ze willen natuurlijk ook graag die postwet aanpassen. Dat ze niet meer op die. Dat ze iedere dag die post moeten bezorgen. Of tenminste 5 dagen in de week. Het is natuurlijk wel. Ik stuur zelf niet zo heel veel kaarten en brieven. Ja, op kantoor wel. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk een imploderende markt. Als je het dan daarover hebt, dat neemt ieder jaar met 9 of 10% af. Maar die pakketdiensten, dat trekt nou juist wel weer aan. Omdat ze toch allemaal bedacht hadden, nou corona was het natuurlijk, explodeerde het enorm. Je kon niet op andere manier iets kopen. Maar dat dus een beetje die gemakseconomie, dat wel degelijk is. En dat je ziet juist ook dat internationale pakketjes, dat wel beter gaat.
De FD-rubriek Bartjes, die heeft er toch wat aan gewijd, ook vandaag nog. Met als conclusie, het lukt PostNL niet om in deze miljardenmarkt, die van de pakketten, goed geld te verdienen. De onderneming zegt te streven naar een marge van 5-7%. Daar ligt dus nog wel een flinke uitdaging.
Ja.
En die uitdaging zit hem erin dat er natuurlijk heel veel meer bedrijven zijn die hetzelfde van plan zijn.
Ja, want bijvoorbeeld de brievenbuspakketjes, daar is DHL ook leuk mee bezig.
Die zijn daar bewust onder het tarief van PostNL gaan zitten. Die zwaardere envelop die voor veel bedrijven interessant is om te gebruiken.
Ja, tuurlijk. Dus in die zin is het natuurlijk ook een hele vechtersmarkt. En is inderdaad, de concurrentie is heel groot. En ik zeg ook helemaal niet dat ik in PostNL wil beleggen. Alleen het heeft wel een bedrijf. Ja, bedoel, klopt. Ze hadden toen 5,75 overnamebod. Ze zei Verhaag zelf, nou, we kunnen wel 6,50. 50, zijn we op eigen kracht waard. Nou, volgens mij is die koers er al heel lang als strooit geweest. Is er al heel lang niet meer geweest. Is een soort
65 cent was eerder in beeld.
Het was weer zo'n glijdende schaal naar beneden. Maar ja, bedoel, het is wel. Wat wel nog natuurlijk goed is, als dus blijkt, want ze gingen natuurlijk snijden op het hoofdkantoor in banen. Nou, dat blijkt dus dat de transitievergoedingen die uitgekeerd hoeft te worden, zijn veel lager. Omdat al die mensen wel ergens anders heel snel werk kunnen krijgen.
Ja, maar ze hebben ook nog heel veel openstaande vacatures om post te bezorgen. 6%. Staat er eigenlijk nog open.
Ja.
En dat gaat uiteindelijk ook geld kosten, want je moet mensen verleiden. En zo niet, dan komt de kwaliteit onder druk te staan. Dus daar zit ook nog een probleem voor PostNL.
En daar was ik te somber net.
Je moet kritisch blijven.
Nou, laat ik jouw somberheid proberen om te draaien in... stel dat jij verantwoordelijk bent voor PostNL. Hè. Voor Hagen zit er al een hele tijd. Ik maak jou voor één dag CEO van PostNL. Wat doe je?
Nou, is dus die bestelbusjes vervangen. Dat is mijn doorn in het oog. Die geblutste, gebonkte dingen.
Dat niet in eigen beheer doen. Hè?
Nou, dat kan wel zijn, maar zo zet je eigen merk toch niet neer.
Oké, maar hoe maak je hier nog iets van? Want je hebt dus die twee poten en de ene houdt het bedrijf overeind... en die andere zakt daardoor door zijn hoofd.
Als ik mag beslissen, dan zou ik zeggen... laat de overheid zelf het postgedeelte in eigen hand gaan nemen... dat er maar uithalen en verkopen de rest maar aan de hoogste bieden.
Jij bent de co-CEO. Dat wordt een lastige dag misschien. Maar...
nou ja, de overheid gaat dat natuurlijk niet zo snel doen. Alleen er moet gewoon iets aangepast worden in die postwet. Met natuurlijk dit beetje krampachtige houding van dat de post volgende 95% van de post de volgende dag bezorgd moet zijn. Ik bedoel, als je echt iets snel wil, dan kun je dat ook op een andere manier doen. Dus dat. En nou, die pakketjes, ja, bedoel, ik denk ook dat ze al best een poos geleden overgenomen hadden mogen worden.
Interessant in dat opzicht is de aanwezigheid van een groot aandeelhouder. Dat is een Tsjech, een Tsjechische miljardair, Kretinsky. Een belang van bijna 30% als je kijkt naar zijn stemrecht. Er is inmiddels een commissaris aangesteld die namens hem een beetje mag meepraten over de koers van het bedrijf. Wat zou hij van plan zijn? Wat ziet hij wel, wat jullie misschien niet zien?
Oh ja, of hij...
Oh, sorry, ik wil je niet beledigen, hoor.
Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar hij houdt zich natuurlijk... houdt zich altijd een beetje in nevelen gehuld. Doet er nooit heel erg concreet uitspraken over. Maar hij heeft natuurlijk ook een belang in Royal Mail. Dus het zou best kunnen zijn dat hij daar dan natuurlijk een combinatie ziet. En dan juist misschien wel weer in die pakjes...
Dat zou heel goed kunnen. Het is inderdaad wat Martine zegt. Dit is een beetje wat er rondgaat op de beurs. Ja. Met een vraagteken erachter. Ja, verder, de man houdt zijn kaarten voor zijn bord. Ja. Wat hij precies wil doen.
Als hij boven die 30% uitkomt, dan is hij verplicht een bod uit te brengen.
Ja. Je zei het al even, zijn stemrecht is minder dan 30%. Hij heeft wel al meer dan 30% van de aandelen door inkoop en dergelijke. Maar als hij echt boven de 30% komt, moet hij gaan bieden.
Hoe is het om zo'n aandeelhouder binnenboord te hebben?
Moet je in ieder geval heel erg goed naar luisteren. Geen beslissingen nemen. Zonder zijn toestemming.
Nee, maar daarom zit die commissaris er natuurlijk ook. Ja. Dat hij natuurlijk al wel een beetje aan de touwtjes gaat trekken. En inderdaad, nou, PostNL stopt nu even met het inkopen van aandelen. Dus in die zin wordt zijn belang niet groter.
We gaan naar de Verenigde Staten.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is aanwezig. Martine Hafkamp en Arend-Jan Kamp. Een kredietbeoordelaar Fitch, een van de grote drie, durft het aan om de kredietwaardigheid van de VS ter discussie te stellen. En dus kreeg de VS te maken met een verlaging van de kredietscore van Fitch. Het land ontdoet zich daarmee van de zogeheten AAA-notering en is nu weer AA met een plusje. En dan kan je denken, niks aan de hand, want Uncle Sam betaalt zijn rekeningen wel. En toch zijn er ook wat argumenten die misschien door... de regering Biden, de minister van Financiën, serieus genomen moeten worden. Maar allereerst, Martine, waarom heeft een land als de VS een kredietbeoordeling nodig? Wat voegt dat toe?
Nou ja, het is natuurlijk voor investeerders, dat die de beleggers, dat die met een bepaalde kredietwaardigheid, dat ze dat moeten hebben in de portefeuilles. Het zegt natuurlijk ook iets over de rente die betaald moet worden. Want hoe lager je kredietwaardigheid, hoe meer rente je moet betalen op je obligaties. Alleen in het geval van de Verenigde Staten moet je afvragen of dat dan echt zoveel impact heeft, omdat het natuurlijk de grootste en meest liquide markt van de wereld is.
Ik vraag me dat af. Jij ook?
Ja, nou ja, bedoel, je zag natuurlijk in eerste instantie zie je dan altijd wel koersreactie. Maar dan blijkt daarna dan toch ook wel weer dat dan ja, die vlucht naar veiligheid, dan kom je alweer snel uit weer bij die Amerikaanse staatsobligaties.
Maar dan is het dus blijkbaar nog altijd een veilige haven, ondanks dat ontbrekende aatje, Arend-Jan.
Ja, maar het is inderdaad al wat Martine zegt. Voor sommige obligatiebeleggers zijn er hele strikte regels. Die mogen alleen maar in AAA-papier beleggen. Dus zeg maar van de hoogste kwaliteit. Nou, dan is het wel zo. Er zijn drie grote kredietbeoordelaars die ertoe doen. Dat zijn Moody's, S&P, Standard & Poor's en dat is inderdaad Fitch. En Fitch is, volgens mij, Martine, is dat wel het kleinste knulletje van de klas. Ja. Moody's is echt het belangrijkste. En die hebben nog AAA staan. Standard & Poor's heeft 10 jaar geleden al een keer verlaagd. Ook veel tumult toen. En Dus eigenlijk als Moody's ook gaat verlagen, dan is het pas echt een
maar
probleem.
Maar dit legt nog niet zoveel gewicht in de schaal. Niet zozeer.
Nee, dus ik denk ook dat een heleboel obligatiebeleggers die alleen maar AA mogen papieren, dat nu ook nog wel mogen, omdat het maar Fitch is.
Oh ja, dus dat is toch niet helemaal in beton gegoten.
Nee, precies. Het is echt wel Moody's die echt het belangrijk...
Maar er wordt wel het een en ander bijgezegd. En dat kan ook die andere beoordelaars niet ontgaan zijn. Nee, er wordt hier gezegd, het gaat al 20 jaar bergafwaarts. De corporate governance, financiële beleid van de VS, kijkend naar de schulden die oplopen. Dit is niet houdbaar meer. Of, althans, dat gaat niet helemaal door ons ringetje wat betreft die AAA.
Nou ja, of het houdbaar is, daar denkt de markt een beetje anders over. Dat waren, je noemde al even de reacties van de politiek, zeg maar, het Witte Huis en het congres die boos zijn. Als je kijkt naar de markten, was het meer van op zich hebben ze wel een punt. Want de VS heeft echt wel een gat in de hand, hoor. En het begrotingstekort is erg hoog. Schuld, noem maar op.
Fitch verwacht een staatsschuld van 7% in 2025.
Ja, dat is fors. om maar te zwijgen van het tekort wat er allemaal is. Er is ook zo'n hele leuke, misschien ken je hem ook wel, Martine. Zo'n debt-ticker.
Ja, die gaat voortdurend.
Als je daar een minuut naar kijkt, word je helemaal gek. Dat is echt om gek van te worden. En dan zie je pas echt hoe hard het gaat. Maar in ieder geval, die zeggen die staatsschuld is prima te financieren. Maar Fitch heeft wel een punt van dat Washington er een potje financiële wanbol van maakt. Om het maar even heel populair te zeggen.
Ja, maar dat is natuurlijk al jaren aan de gang.
Ja, daarom wat's nieuw.
Ja, precies. Ik bedoel, natuurlijk, dat wordt het schuldenplafond en het gesteggel daarover wordt dan als een van de argumenten gebruikt. Nou ja, bedoel, dat kunnen we wachten. Dat in januari 2025 is dat voor de volgende keer aan de gang. Nou, dan gaat het weer net zo.
Maar ja, wat er nieuw is, dat kun je toch ook wel aandragen. Namelijk dat de economische omstandigheden zijn veranderd. Ja. Er grote stimuleringsprogramma's zijn geweest tijdens corona. Maar nu weer programma's om de industrie aan te zwengelen. Kost allemaal geld.
Ja. En de belastinginkomsten zijn natuurlijk veel lager. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een punt. Dat eigenlijk niet onderhandelbaar is om de belastingen te verhogen in de Verenigde Staten. Dus dat die inkomsten van de overheid natuurlijk best lager zijn dan die extreme uitgaven die er allemaal plaatsvinden. Maar ja, aan de andere kant moet je ook denken van ja, het is inderdaad de grootste economie van de wereld. Nou, de rentelasten die lopen wel hard op. Je kan altijd weer rentelasten kan je weer financieren met nieuwe obligaties. Dus in die zin krijg je dus een beetje dat zelfversterkende effect.
Ja, bovendien alleen, hebben we nu nog even het mazzeltje dat de inflatie de schulden wel wegveegt.
Dus, ja, daarom is dat ook wel goed als die inflatie niet op 10% staat, maar gewoon een ietsje hoger dan 2. Dat is helemaal niet zo erg. Dan infleer je de schulden ook weer weg. Maar ja, je hebt nu dus ook het beleid dat de Fed aan de ene kant wel een verkrappen is en de Amerikaanse overheid natuurlijk de geldkraan vol
daar
ook
gaat iets mis.
Staan.
Dat lijkt elkaar niet bepaald in de hand te werken. Hoe kom je overigens dan weer terug van die 2 A'tjes met een plusje naar 3 A'tjes? Is er nog een soort handleiding die Fitch erbij gegeven heeft? Beste Joe, als je dit doet.
Dat is een goede vraag, maar het antwoord ligt natuurlijk, ik weet niet de specifieke omstandigheden. Misschien dat ze die er wel bij hebben gedaan. Dat zou wel sympathiek zijn. Maar ja, uiteraard ligt het natuurlijk dat het kort gewoon minder gaat worden. Dat, of links of rechtsom.
Nu we toch gaan bezig zijn in het beleggerspanel. Dit zijn toch ook bedrijven waar je dan weer zelf in kunt beleggen? In kredietbeoordelaars?
Ja.
Interessant
ja,
of niet?
Maar je ziet mij kijken. Ja, van de enige van die 3 die ik genoteerd heb, is Moody's beurs genoteerd. Ja, dat is een goudmijn. Dat is een heel mooi aandeel. Ja, weet je wat het is? Volgens mij, misschien kan jij dat ook wel, Martine, met je eigen bedrijf, dat je gewoon een kredietrating gaat aanvragen bij Standard & Poor's of Fitch.
Dat lijkt me een hoop gedoe. Lijkt me heel veel geld verder dan
ik. Ja, dat
is precies de spijker op de kop. Dat kan. Ja. Ik weet niet of je groot genoeg bent, maar dat kan, je kan dus dat dus als bedrijf.
Als ik genoeg betaal, dan lukt dat vast
wel. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar in ieder geval, dan kun je gewoon dat aanvragen en dan maakt zij gewoon een kredietrating van je en vervolgens sturen ze nog even een factuurtje.
Ja.
Dus je betaalt hem zelf. En,
maar ja, weet je, dat was tijdens de kredietcrisis was dat ook een puntje.
Ja, dat was mijn bijzin die ik in gedachten heb. Toen liep dat dus volledig uit de hand.
Ja,
toen bleken die AA's allemaal een wasse neus te zijn. Misschien weten we dat nog, de ouderen onder ons. De kredietcrisis op die pakketjes, hypotheekpakketten van die Tokkie-hypotheken. Daar ging dan glimmende AAA.
En IJslandse banken.
Ja, dat soort dingen, daar gingen glimmende AAA.
Maar daar hebben die beoordelaars ook een flinke kras opgelopen natuurlijk, toch?
Ja, die zijn uiteraard natuurlijk nu intussen ook roomser dan de paus. En die hebben ook wel het een en ander te horen gekregen. Dus dat zal iets beter zijn. Maar ja, er zit altijd een scherp randje aan.
Maar Moody's, zeg jij, gouden aandeel.
Ja, maar het is, ja, nogmaals, het is heel duur.
Maar dat
ja,
hebben ook weer mensen ontdekt. Hè. Warren Buffett zit natuurlijk groot in Moody's belegd. Dat is ook weer een van zijn grotere holdings sinds...
Ja, weet je dat die oude weer op een all-time high staat? Met zijn Berkshire Hathaway.
Dus hij ziet het toch altijd wel weer goed.
$150.000 zijn de aandelen
van u. Maar je hebt ook die kleine aandeeltjes, hè?
Ja, die maken ze ook weer 360 of zo. Ja. Dus het gaat hard.
Het kan ook hard naar beneden gaan. Vastgoedbeleggers in binnen- en buitenland hebben het zwaar vanwege de hogere rentes. Maar nu zien grote beleggers in Nederlandse woningen ook voor het eerst in jaren een langdurige waardedaling van hun huizen. Daarover schrijft het FD eerder deze week. Vastgoed, is dat voor een van jullie interessant? Behalve je eigen huis?
Ja, voornamelijk eigen huis. Verder vastgoed op de beurs hou ik maar even verder van.
Ja, hoe is het dat jij daarin toch niet de enige bent? Hè? Want heel vaak ook in dit programma wordt er gezegd... Ja, vastgoed, dat is toch allemaal maar onzeker en volatiel... en daar waag ik me liever niet aan. Maar als je dan gewoon mensen op straat vraagt en zegt... waar beleg je, dan zeggen heel veel mensen... nou, mijn huis, want dat levert uiteindelijk wat op.
Dat is een hele verstandige en ook een hele goede.
Waarom is het wel verstandig om dat als uitgangspunt te hanteren? En als ik het aan analisten hier in deze studio vraag... hoe interessant zij vastgoed vinden als sector om in te beleggen. Dus,
Ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Kijk, eigen huis is natuurlijk een woonhuis. En bij vastgoed, in ieder geval de vastgoedfondsen die in Nederland genoteerd staan, de beurs genoteerd staan, die doen vooral in commercieel vastgoed. Dus kantoren en winkelcentra. Kantoren en winkelcentra, Thomas. Wil jij daarin zitten, anno nu?
Ik zit alleen maar in mijn eigen huis, Arend-Jan.
Ik ook, en daar hou ik het heel graag bij.
Hoe interessant vind jij het, Martine?
Ik beleg er ook niet in, al heel lang niet. Omdat inderdaad, wat Arend-Jan ook zegt, je zit dan natuurlijk... en nu helemaal in deze tijd met oplopende rente... dat die financieringslasten ook omhoog gaan. Dus dan heb je dat ook nog. Als je daar je leegstand hebt, je hebt ook nog weer bedrijven... waar je beursgenoteerde, dan hoef je niet eens in Nederland te zitten... maar gewoon die dan bijvoorbeeld als je in Duitsland belegd bent, in Berlijn... in Vonovia, daar zit je met allemaal huurcaps. Dus je hebt altijd weer externe factoren. Dus je bent nooit zo veilig als dat het lijkt.
Is het vooral die regulering die die beleggers dwars zit? Want als je het gewoon plat slaat, zeg je... we hier in Nederland hebben we al jarenlang de discussie... over hoe de woningnood aan te pakken. 900.000 woningen erbij. Er wordt geschreeuwd om nieuwe huizen... en tegelijkertijd zitten die vastgoedbeleggers er niet bepaald goed bij op dit moment.
Nee, maar dat is ook omdat ze het gefinancierd hebben natuurlijk vaak grotendeels. Dus nou, en als dan de rente oploopt, dan wordt het financiële plaatje wordt wel anders. Dan komt er opeens met veel bombardie een partij van 7.000 woningen op de markt. Nou ja, dat lost de woningnood in Nederland ook niet op. Het is meer natuurlijk ook omdat als je dan in Nederland kijkt... en het specifiek over woningen hebt, zijn er natuurlijk heel veel... 80-plussers nog steeds in hun eigen huis wonen. En dat vind ik, gun ze dat allemaal van harte. Maar daardoor houden ze wel heel veel ruimte bezet, zeg maar. Waar doorstromers niet heen kunnen en noem het allemaal maar op. En dus het is een probleem dat gaat zich wel oplossen. Want ik bedoel, niemand heeft het eeuwige leven, maar dat duurt nog wel eventjes.
Het is wel een hele subtiele zo.
Maar als je kijkt naar de fondsen, ook voor particuliere beleggers... Nou, je hoeft niet heel erg je best te doen om er een paar tegen te komen... die dan... tot 15% rendement beloven in advertenties, vakantiehuizen. Hè? Probeer het eens. Is dat dan ook gebakken lucht?
Martine, mag ik hem zeggen? Dat is wel een beetje... op de beurs zeggen we nog wel eens... ga vooral niet beleggen in tiekhout, bananenplantages, vakantiehuizen.
Die heb ik al heel lang niet voorbij
vakantiehuisjes en dat soort dingen.
Nou,
dat
kijk, is wel je moet altijd naar de kleine lettertjes gaan kijken. Hè? Dan moet je kijken, want op zich misschien dat aanvangsrendement wel hoog is. Maar het is altijd zodra er gegarandeerde rendementen... bedoel, dat bestaat niet met beleggen.
Dan moet je heel erg gaan uitkijken. Het echte gegarandeerde rendement wat je hebt, dat is de rente... op de 10-jarige staatsobligaties. Dat is nu krap 2%. Dat is gegarandeerd rendement. Alles wat daarboven zit, draagt risico.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.